Welkom bij deze nieuwe podcast. Ik zit aan tafel bij Bastiaan Krul bij Be Balanced in Edam. Welkom Bastiaan.
Dankjewel.
Ja, en het is wel bijzonder, want ik heb het afgelopen jaar, zoals jullie misschien wel weten, in Volendam een praktijkruimte gehuurd in de marinehaven. Voor een hele week, maar ja, ik werk natuurlijk vooral heel veel buiten. Dus om 5 dagen per week een ruimte binnen te huren was voor mij eigenlijk overbodig. En mijn jaarcontract liep af, dus we zijn in goed overleg, nou hebben we dat afgerond. Maar iets van een praktijkruimte vond ik toch nog wel heel plezierig, zo voor 1 dag per week bijvoorbeeld. En dat is gelukt, want ik werd door een klant geattendeerd op Be Balanced. En ik denk, ja natuurlijk, Be Balanced. En, dus ik heb toen contact gezocht met jou volgens mij, Bastiaan.
Ja.
En zo zijn we in gesprek geraakt en huur ik hier nu 1 dag per week een ruimte.
Ja. En daarmee ben je meteen onderdeel van het team.
Ja, leuk. Ja. Ja, echt heel leuk. Dat viel mij ook op toen ik met jullie zo en met jou in gesprek raakte. Hoe je heel erg van het team bent. En het elkaar versterken, elkaar kennen. Nou ja, het goed doen met elkaar.
Ja.
Heel gaaf. Het ziet er zo professioneel uit hier. Het is echt een verrassing als je aankomt rijden en denkt, ja, ik ben benieuwd. En als je hem binnenkomt, denk je van wauw.
Ja, ja. Nou, dat was. We zijn 1,5 jaar geleden zijn we hier begonnen. Eigenlijk met helemaal niks. Er waren geen muren, er lag zelfs geen vloer in. Dus de leidingen liepen over de vloer heen. En dus we konden eigenlijk helemaal onze gang gaan. Maar wat er wel was het uitzicht. Grote ramen. En we hebben dus 25 meter glas zo'n beetje aan de voorkant. En we kijken richting de dijk tussen Edam en Oosthuizen in. En dat was er natuurlijk al. Dus dat gaf al meteen zo'n rust dat we eigenlijk wisten van ja, hier moesten we de praktijkruimte gaan maken. En wat we graag wilden is een rustige sportschool met praktijkruimte. En zowel de praktijkruimte als de sportschool moesten gebruik maken van het uitzicht. En eigenlijk door die wensen is het zo geworden zoals het nu is.
Ja.
De inrichting ging eigenlijk vanzelf, omdat we allemaal onze eisen hadden. En alles paste eigenlijk precies in elkaar. Dus het leek wel of het zo had moeten zijn.
Mooi.
Ja.
Hey, dus er is een grote fysioruimte?
Ja, er is een ruimte om te sporten en inderdaad te revalideren. Die wordt ook gebruikt door de fysiotherapie.
Ja.
Maar ook klanten die gewoon willen komen fitnessen.
Ik wil net zeggen, mensen komen zeg maar ook voor zichzelf om te fitnessen.
Zeker,
maar kunnen ook met een personal, met jouw collega, met jouw compagnon.
Personal training volgen. Zeker, ja. En ook de fysiotherapeut maakt gebruik van de fitness.
Ja.
En, maar we hebben inderdaad ook gelegenheid om vrij te kunnen komen trainen. En daarbij maken we elke dag wel 2, soms wel 3 of 4 keer gebruik van een trainer die een circuittraining geeft. En dat is heel erg leuk en persoonlijk. En dat past precies bij het kleinschalige.
Ja.
En ook iedereen die is hier. Het doel was om een sportschool neer te zetten waar gezondheid voorop staat. En niet om wie het mooiste het best beweegt en wie het best presteert. Maar een sportschool voor iedereen waar iedereen zich goed en gezien voelt.
Ja. Ja, en dat is wat jullie dan ook onderscheidt van de meeste gemiddelde sportscholen. Gemiddeld bedoel ik met zoals we de sportschool in de volksmond kennen.
Ja, dat denk ik wel. En dat kleine, persoonlijke en groen. Hè, dus dat we kijken groen weg over de weilanden. Maar ja, we hebben hier ook heel veel planten in het centrum zelf staan. En omdat we denk ik een maximale capaciteit hebben van 400, misschien 450 klanten. Dan zou het niet onmogelijk zijn om ze alle 450 ook bij naam te kennen. Dus dat is ook wat we graag willen. Dus bij binnenkomst is er geen poortje, zoals bij een Basic Fit. Niks te nadelen daarvan, maar wij hebben gewoon iemand achter de balie die je hartelijk welkom heet en vraagt of ze iets voor je kan doen.
Mm-hmm.
En dat is het verschil, denk ik.
Ja. Moeten mensen een afspraak maken als ze willen komen fitnessen of kunnen ze gewoon komen wanneer ze willen?
Nou, we hebben daar een app voor. Dus wanneer je een groepstraining wil volgen, hè, dan we hebben het net over circuittraining gehad. Maar we hebben ook elke ochtend soms en sowieso elke avond hebben we meerdere vormen van yoga. Voor die groepstrainingen is het wel nodig om je aan te melden. Daar hebben we een app voor via Logifit. En als je vrij wil komen trainen, nou het zegt het al, dan kan je gewoon binnenlopen wanneer je wil. En dat kan bij ons tussen 8 uur 's ochtends en 9:30 's avonds. En dan kan je gewoon lekker vrij trainen en je ding doen.
5 dagen per week?
5 dagen in de week. En in het weekend zijn we dan iets minder lang open. Maar op zaterdag en zondag zijn we ook geopend tot in de middag.
Serieus? Ja. Dat wist ik niet.
Ja.
Wat leuk.
Ja, ja. Dus dan hebben de mensen de meeste tijd. Dus,
ja. Nou, weet je, die flexibiliteit die is gewoon goud waard. Hè? Want iedereen wil toch uiteindelijk zelf kunnen kiezen wanneer het hem het best past.
Ja.
En dat is gewoon heel mooi als je ergens voor een abonnement kiest. Zoals bij jullie waarschijnlijk ook het via een abonnementsvorm gaat.
Zeker.
Dan is het mooi als je een beetje de vrijheid hebt om te komen wanneer je wil. Wat gaaf. En jullie werken met meerdere disciplines.
Ja.
Ik bedoel, behalve de fysio, persoonlijke fitness, training.
Personal training.
Fysio fitness. Zijn er meerdere disciplines?
Ja.
Jij bent zelf osteopaat.
Yes. Ja.
Dus jij hebt hier, we zitten in jouw praktijkruimte. En dat past dus, het sluit allemaal aan. Het zit allemaal in hetzelfde pand.
Ja. Ja, we wilden graag een holistisch centrum maken. Want dat fysiotherapeuten... Nou ja, zijn er bijna, ik wil niet zeggen te veel, maar genoeg. Met name in Volendam zijn er heel veel. En ik heb zelf ook altijd gewerkt in fysiotherapiepraktijken. En dat is natuurlijk altijd wel echt een beetje de reguliere geneeskunde. En als osteopaat zit je toch een beetje in de, iets meer richting de alternatieve sector. Ik zeg zelf altijd complementaire zorg, hè, dus aanvullende zorg. Dat zijn toch wel vaak wat andere slag mensen. En ook andere patiënten die daar weer baat bij hebben. Die hebben vaak al de reguliere geneeskunde al helemaal doorlopen. En hebben daar dus niet hun heil in kunnen vinden. En dan kom je toch al vaak bij een complementaire zorg. En daar valt osteopathie ook onder.
Mm-hmm.
Dus ik ben gaan kijken, hoe kan ik nou een complementair centrum oprichten met complementaire geneeskunde. Nou, wij noemen dat ook wel holisme. Hè? Dus daar ga je uit van het mens als één geheel. Dus een holistisch centrum. En daar ben ik gaan denken van welke disciplines passen daarbij. Dus daar past sowieso de psychologie bij, of de personal coaching. Daar past een stukje voeding bij. En dat hebben wij in de vorm van ortomoleculaire therapie. Ortomoleculaire therapie gaat uit van voedselintoleranties en darmflora. En dat soort wordt allemaal onderzocht. En dan gaat het echt tailor-made, krijgen die mensen advies. Nou, dan hebben we uiteraard een acupuncturist. Want een acupuncturist, als je een acupuncturist spreekt, dan vindt hij het gek dat niet iedereen daaraan zit. Want alles kan je verhelpen met acupunctuur, zegt onze acupuncturist. Dan hebben we een massagetherapeute. En een mesoloog. Een mesoloog, dat is iemand die via vele verschillende disciplines, een stukje acupunctuur, een stukje osteopathie, een stukje Ayurveda, dat is de oudste geneeswijze. Ook met bioresonantie dingen nameet. Ja, het klinkt heel moeilijk, en dat is het ook. En zo'n afspraak duurt ook 2 uur bij zo'n mesoloog. En die kijkt je helemaal na. En die geeft daarna ook met name adviezen in leefstijl en in voedsel. Die past er dus ook heel mooi bij.
Mm-hmm.
En dan heb ik nog twee collega's, osteopaten, die hier dan ook nog, de vrouwelijke osteopaten, die... ons team versterken en mij ondersteunen in mijn osteopathie praktijk.
Ja.
Ja.
Ja, en dan hebben we nog onze kamer hiernaast.
Ja, dus met waar jij dan onder andere zit. Hè? Dus in de personal coaching, of hoe wil je dat noemen?
Ja, persoonlijke coaching inderdaad, ter voorkoming van burn-out of bore-out, hè? Of het herstel daarvan.
Ja.
En,
die bore-out, die was voor mij nieuw.
Ja. Kan ik je meer over vertellen als je wil.
Ja.
Maar we zijn dus met z'n drieën die de kamer hiernaast gebruiken, verdeeld over de week, hè, in principe. En Jacco en Marian die werken dan vooral binnen. Ik zeg Marian, maar Jacco en
Anki. Ja.
Die werken vooral binnen en vinden dat een prettige manier van werken. Ik werk vooral buiten. Maar goed, het is dus heel mooi om deze drie disciplines of ook... Hè, aanvullend, zeg maar, ernaast te hebben bij alles wat jullie hier in principe aanbieden.
Zeker.
Heel breed palet.
Ja.
Super gaaf.
Ja. Ja, dat is zeker zo. En ik denk ook dat het mooi is dat we elkaar allemaal zien als collega's en elkaar kunnen versterken. In plaats van dat we het eng vinden om allemaal toch een klein beetje uit dezelfde vijver te gaan vissen.
Mm-hmm.
En Daarom, ik hoor iedereen over burn-out. En wat ik net al zei, bore-out, dat was voor mij iets nieuws. Dus ik hoopte dat jij mij daar iets over kon vertellen.
Ja, bore-out is iets wat ook heel veel voorkomt. En wat is dat? Eigenlijk zegt het woord het al, verveling.
Ja.
Veel mensen missen een uitdaging. Ertoe doen, bezig zijn met wat voor hen belangrijk is. Dus missen de uitdaging. En dat kan zijn in werk. Dat je onder je niveau werkt en daar dus dag in dag uit mee te maken hebt. Dat kan je ziek maken. Dat kan je echt gewoon zo ontmoedigen, zo vermoeid maken. Mensen komen in hun bed bijna niet meer uit. Van, dan moet ik weer, dan ga ik weer. Ga ik vandaag weer dit doen? Ga ik vandaag weer dat doen? Ook met die toon. En dat, weet je, als je dat maar blijft doen, dan is dat zeg maar een voedingsbodem om ook uiteindelijk niet meer te kunnen functioneren of niet meer optimaal te kunnen functioneren. Ja. Ja, dus bore-out kan ook uiteindelijk in je dagelijks leven zonder dat je werkt of buiten je werk om ervaren worden. Hè? Dus dat thuis eigenlijk al heel lang toch een bepaalde groef voelt.
Ja.
Hè? Dus dat is natuurlijk allemaal heel spannend om naar te kijken en om mee bezig te zijn. Maar ja, op het moment dat mensen echt ook lichamelijke klachten daarvan krijgen, omdat ze het wegdrukken, dat waar ze eigenlijk ontevreden over zijn. Ja. Of zich, nou, waar ze onvoldoende gestretched worden, onvoldoende uitdaging ervaren. Toch een vorm van verveling, die rat race, of maar elke dag hetzelfde gevoel te hebben.
Ja.
Dat uit zich uiteindelijk in lichamelijke klachten. En dat is het moment dat men denkt vaak van, oké, nu ben ik wel eraan toe om er iets mee te gaan doen.
Ja.
Dus dat noemen we een bore-out.
Ja.
En je ziet in het bedrijfsleven, ik noem gelijk even het bedrijfsleven, dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar ik kom zelf ook uit een grote organisatie. Ik heb bij een bank gewerkt, een grote bank. Daar zijn de arbeidsvoorwaarden zo goed dat, dat is natuurlijk heel fijn en safe, maar dat heeft ook een keerzijde, dat mensen dus geneigd zijn om te blijven zitten waar ze zitten. Ja, want dat is, dat geeft een vertrouwd gevoel, maar ook heel veel zekerheid.
Ja,
en zekerheid
is waar mensen.
Ja, arbeidsvoorwaarden zijn zo goed. Bijna te goed, zou ik willen zeggen. Ja. Waardoor je het de gouden kooi kunt noemen.
Ja.
En dat maakt dat mensen dus heel lang op diezelfde werkplek blijven.
Ja.
Vaak is binnen een organisatie zo groot als bijvoorbeeld de bank waar ik dan werkte, natuurlijk ook mogelijk om van afdeling te switchen. Maar je blijft met de bepaalde cultuur van zo'n bank wel te maken hebben.
Ja.
En natuurlijk kun je daar zelf heel veel in doen. Maar die arbeidsvoorwaarden zijn heel vaak leidend voor mensen. Zeker als je kostwinner bent thuis. Of dat er toch een bepaalde crisis is. Ja, weet je, dan blijf je zitten waar je zit.
Ja,
je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt.
Beetje zoals een relatie dat ze bij elkaar blijven voor de kinderen.
Ja, en er is heel wat voor te zeggen natuurlijk.
Zeker, heel begrijpelijk.
Je gooit, Dus bore-out is iets wat onwijs veel voorkomt. Als ik mensen begeleid, dan merken we heel vaak gedurende coaching, dus niet altijd, maar het komt echt veel voor, dat men eigenlijk niet op de juiste werkplek zit. En daar kunnen ze wel hun vaardigheden in kwijt, maar een aantal van waar ze goed in zijn. Maar niet alles. En juist datgene wat, stel dat je 5 vaardigheden hebt waar je echt gewoon heel erg blij van wordt, dus het stuk dat je talent raakt.
Mm.
En je kunt van de 5 kun je er 2 kwijt in je werk. Dan hou je dat best een poosje vol.
Ja.
Maar dan gaat op een gegeven moment toch een beetje
schrikken.
Ja. En als je 3 van die vaardigheden of 4 van die vaardigheden kwijt kunt in je werk, dan is er veel meer autonomie. Dan kun je werken op de manier zoals je het prettig vindt.
Ja.
Dan kun je jezelf erin kwijt.
Precies.
En is er authenticiteit.
Ja.
Ja, weet je, dus tijdens de coaching die ik met mensen voer, komen we heel vaak tot de ontdekking dat helder wordt. Zit ik eigenlijk wel op mijn juiste plek?
Ja.
Of kan ik misschien iets gaan bedenken waar ik nog meer heel erg veel energie van zou kunnen krijgen? Wordt het misschien eens tijd voor iets anders? Het is ook heel vaak bevestigend van ja, ik zit dus in mijn werk heel goed. Maar eigenlijk woon ik helemaal niet op een fijne plek. Hè? Want in je nest, zoals dat heet, is ook een van de pijlers in het leven van de mens die heel belangrijk is. Je nest. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die in een burn-out-achtige situatie zat. Op werk wel heel veel plezier heeft. Heel veel support krijgt van de werkgever. Dus daar zit ze goed. Maar wel lichamelijke klachten waardoor werken niet meer zo prettig was. Nou, dus daar hebben we nu een variant in gevonden van deels thuiswerken en deels op de werkvloer. Maar wel op een andere plek op de werkvloer waardoor er minder prikkels zijn. Maar ook in het dagelijkse ritme is er een nieuwe gewoonte ontstaan waardoor er veel meer evenwicht is in de tijd die je besteedt aan dat wat energie kost en energie oplevert. Maar daarnaast, toen we dat allemaal konden afvinken, zei ze van, eigenlijk gaat het nu best wel een stuk beter, maar er is één ding wat gewoon nog niet gaat. En dat is de plek waar we wonen. We hebben geen fijne buren. En die buren maken zoveel lawaai. Altijd als ze thuis zijn, is er lawaai. Alle ramen, deuren open en iedereen mag, zogezegd, meegenieten van dat lawaai. En dat is gewoon heel onprettig. Zo vaak lawaai, dat ook 's nachts. En dus haar nest, om het zomaar even in de volksmond te noemen. Zoals we dat, ja, ik vind het ook een heel mooi woord, je nest. Als dat dus niet goed voelt.
Ja, je veilige thuishaven.
Ja, en dan is je relatie eventueel goed. Hè, want daar heb ik het niet eens over de relatie. In dit geval is de relatie ook goed bij deze case, bij deze klant. Maar de plek echt waar ze woont, nee. Dus ik zei, maar waar zou je dan willen wonen? Ja, zegt ze, ik zou eigenlijk 2 dorpen verderop willen wonen. Want dit, want dat. En dan heb ik zus. En zodat ik dat. En het maakt dat het voor de kinderen ook leuk is. En oké, waarom zou je dat niet doen? Ja, waarom zou ik dat niet doen? Mijn man denkt dat ik daar niet aan toe ben, want ik zit nu in een burn-out. Dus laten we eerst maar eens even zorgen dat dat opgelost is. Ik zeg, oké, maar stel dat dit nu opgelost is. Ja. En ik kom je over een half jaar tegen. Ben je er dan aan toe om te verhuizen of ben je dan misschien al verhuisd? Nou, het mooie is dat, ik kan het nu niet laten zien, maar ze veerde op. Ja. De ogen begonnen te stralen.
Ja.
Ik zeg, vertel eens, wat houdt jou tegen om een eerste kleine stap te zetten in die richting waar je naartoe wil met betrekking tot een andere plek? Nou, dus dat gaf haar zoveel motivatie om te zeggen van ja, als ik straks thuis kom, dan wil ik eigenlijk gewoon vertellen dat ik er zin in heb om te verhuizen. Want het is zo'n kleine moeite nu de kinderen nog jong zijn om te switchen van school.
Plek. Ja.
Van plek. Wat is nou 10 kilometer verderop, maar dan veel leuker wonen? Hè? Dus ze zijn vervolgens de huizenmarkt afgestruind op de plek waar ze naartoe zouden willen. Hebben een huis gezien, hebben een huis gekocht. Hun huis komt deze week zelf, hun eigen huis komt in de verkoop. En je ziet, je wil niet weten hoeveel energie zij nu dagelijks ervaart.
Ja,
positieve vibe.
Ja.
Dus al die leefgebieden, al die belangrijke stukken
zeker.
In het leven, tasten we af. En dat doe ik dus in de buitenlucht met mensen tijdens een coaching traject. En dan wandelen we. We zetten beweging in.
Ja.
Niet als doel. Zoals jullie dat misschien hier bij de fysio wel als doel kunnen noemen. Zet ik het niet in als doel, maar zet het in als middel. Ik ervaar buiten een gesprek al wandelend of rustig dribbelend.
Ja.
Ik noem dat joggen. Dat is de combinatie van joggen en hardlopen. Zodat je toch nog kunt praten en elkaar kunt verstaan zonder buiten adem te raken. Ja, maar dan komt er toch al een mooi hormoon endorfine vrij, waardoor mensen zich daarna ook echt gewoon, ik heb wat gedaan, voelen. Ja. En dan hebben we ondertussen gesprekken.
Ja.
En dat betekent heel vaak beginnen wij eerst de basis op orde zien te krijgen. Hoe zien jouw dagen er nou eigenlijk uit? En hoe ziet jouw leven eruit?
Ja.
En waar doet het zeer? En waar heeft het vroeger dan uiteindelijk zeer gedaan? Maar vervolgens gaan we vooral kijken naar, hè, want dan ontstaat er acceptatie.
Ja.
En vervolgens gaan we toekomstgericht bezig zijn.
Ja, ja.
Hè, dus kijken van wat kun je dan als je hier nu staat en waar wil je naartoe en wanneer is het dan goed?
Ja,
wanneer is het
duidelijk.
Goed? Dus, dat is wat ik doe.
Ja, en het grappige, die endorfines, hè, dus als ze daarop aanhaken, dat wordt ook wel het gelukshormoontje genoemd.
Ja.
En in het brein is dat het de juiste hoeveelheid aanwezig is. Dan ben je daadwerkelijk gelukkig. En dat komt inderdaad vrij bij lang sporten. Maar in je buik worden de endorfines vaak gebruikt om met name het rustsysteem, dus je rust- en verteringssysteem, aan te sturen. Dus wanneer het in de, als osteopaat zijn wij ons paradepaardje. We behandelen het hele lijf. Maar met name, en ook als, denk ik als enige therapie, ook echt de buik. Dus als het daar niet helemaal goed loopt, dan zijn die endorfines, je zou kunnen zeggen, gedeeltelijk ook verstoord in de buik. Dus zoals ik jou hoor over de casus van de persoon, de dame die op de verkeerde plek woont, dan stagneert zij in haar emoties. Omdat het elke keer een bepaald manier van vastlopen eigenlijk. Hè. Dat is een continuïteit die haar eigenlijk beperkt in haar geluk en in het stromen. En ik praat vaak over stromen, omdat wij zeggen alles moet stromen. Hè. Dus dat is niet alleen maar de emoties. Maar het is ook het vocht, de bloedbaan, lymfe, verteringsstelsel. En wij kunnen dat voelen in het lijf. Dus zoals jij buiten het lopen, het shocken inzet om eigenlijk de boel te laten stromen. hebben wij onze vingers en onze handen die middels een mobilisatie van het wervelkolom of manipulatie of een mobilisatie van de buik toch ook een beetje toch hetzelfde proberen te doen. En ja. Het grappige is dat je dus niet altijd maar hoeft te kiezen, maar je kan dus variëren. Dat je zegt, nee, ik loop in mijn manier, loop ik vast. En dan geven we de bal over naar jou bijvoorbeeld. Of naar, het doel is om alles te laten stromen in mijn optiek.
Ja.
En als alles vrij stroomt, dan is het lichaam ook optimaal in zijn herstellend vermogen. En dan bestaan heel veel van de klachten die zich toch voordoen, denk ik, lichamelijke klachten, die bestaan misschien wel niet meer. Ik ben daar heel voorzichtig in, want je hebt natuurlijk altijd nog weer trauma. Je hebt altijd nog weer mensen die heel oneerlijk ziek worden, waar we toch niks heel oneerlijk niet zoveel aan kunnen doen. Maar ik denk toch dat de huistuin- en keukenklachten, hè, stijve schouders, een hoofdpijn of een buikpijn of ontlastingsproblemen, toch met dit soort dingetjes toch heel goed opgelost kunnen worden.
Ja, ja, ik gebruik in mijn werk van alles een heel breed palet met allerlei methodes, oefeningen, maar ook kaarten. En ik heb psychologische inzichtskaarten en er zit een hele mooie kaart tussen. Ik laat mensen op gevoel wel eens een kaart kiezen en dan hardop voorlezen. En er zit er één tussen en die luidt als volgt. Kan het zijn dat onder jouw lichamelijke pijn ontkende psychische klachten zitten? En dat willen mensen vaak natuurlijk
niet toegeven.
En dat begrijp ik heel goed.
Ja.
En het is ook zonder oordeel dit tegen het licht aanhouden. Van kan het zijn dat... Het is ook heel fijn om te kunnen zeggen, joh, ik heb zo'n last van migraine, het zit bij ons in de familie.
Ja, of, buiten jezelf plaatsen.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed, weet je, mensen, als ze eenmaal bij ons komen, dan kunnen we dat, omdat men ook gemotiveerd is om er iets mee te willen, kunnen we dat goed toelichten natuurlijk. Hartstikke mooi.
Ja.
Gaaf, hè?
Ja, nou zeker. Dat buiten jezelf plaatsen, dat ontkennen, dat, ik moet zeggen, ik ben er zelf ook heel goed in. En daarom begrijp ik het ook zo goed, denk ik. En wat ook daarbij hoort is het dualisme. Hè? Dus wij zitten met z'n allen in een duale wereld. Hè? Goed en niet goed. En pijn is doorgaans niet goed. Maar wat zegt de pijn je? Dat is natuurlijk...
Interessant.
Interessant, zeker. Ik vergelijk het vaak met een wondje. Als je een wondje hebt en de huid, dan zie je dat je beschadigd bent. Nou, er komt een korstje op. En dat korstje gaat op een gegeven moment gaat dat jeuken. En mijn moeder, ik denk alle moeders... Die zeggen, niet aanzitten, want dat jeuk, dat betekent dus dat het herstelt. Dus je denkt dat de jeuk van dat korstje, dat is goed. Dat hebben wij geleerd vanaf begins af aan. Maar wat nou als die buikpijn of iets anders wat je voelt, hoofdpijn, ook de jeuk is van dat korstje. Dus dat het lichaam zich eigenlijk ontlaat naar een lange week stressvol werk. Dat die hoofdpijn of die buikpijn ontlading is van.
Ja.
Dus, dus als we het op die manier gaan bekijken...
Ja.
Dan valt er al een heel stuk van de waarde valt er vanaf.
Het is interessant.
Zeker.
Super interessant. En ik zeg ook altijd, weet je, als medisch alles is uitgesloten...
Ja, dat is heel belangrijk.
Dat is wat jij net ook eigenlijk al zei. Als medisch alles is uitgesloten, dan kunnen we er 9 van de 10 keer van uitgaan... dat de oorzaak van die lichamelijke klachten stress is. En dat is een heel breed begrip.
Heel breed, ja.
Heel breed. Maar er is een Engelse professor die zei wel eens... de twee grootste oorzaken van dat mensen uiteindelijk niet meer lekker functioneren... los dus van wanneer medisch alles is uitgesloten... dat gaat over living a lie. Dat is de eerste. Dus tegen je zin in je ding doen.
Ja.
Op welk gebied dan ook. En daar maar mee doorgaan. En het ontkennen omdat je plichtgetrouw bent of omdat je denkt dat je onmisbaar bent. En omdat je denkt dat dat moet, whatever. Maar dus living a lie, dus iets doen tegen je zin in en daar maar mee doorgaan. En het tweede is geven, geven, geven. Heel veel geven aan je omstandigheden om je heen, anderen, situaties. Zoveel geven dat er heel weinig overblijft om aan jezelf te geven.
Ja.
Dus dan geef je jezelf als in feite leeg. En daar maar mee doorgaan. He, zodat die fundering van jouw huis uiteindelijk gewoon er nauwelijks nog is. Dus die kan geen storm meer hebben.
Nee.
Dus, dat zijn in mijn optiek, ik ben het dus met de Engelse professor eens, dat de twee grootste oorzaken zijn van wanneer mensen uiteindelijk toch klachten krijgen.
Zeker.
In welke vorm dan ook.
Ja.
Dus, en als je dan weet dat er 1 op de 5 werkende Nederlanders
een keer te maken krijgt.
Een keer te maken krijgt. En zeker in de grote steden is die 1 op de 5 volgens TNO. En buiten de grote steden is 1 op de 6 die te maken heeft met klachten zoals burn-out klachten, wat ook weer een heel breed begrip is.
Ja.
Maar in ieder geval ergens uit evenwicht is. Is toch bijzonder veel, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja, we moeten met z'n allen, zitten we inderdaad in dat hamsterwiel waar we ingeduwd worden.
Ja.
Het lijkt soms dat er geen keuze is.
Ja.
Dus dat is inderdaad een kwalijk iets.
Ja, en er is dus altijd een keuze. Maar juist de mensen
zeker.
Die het gevoel hebben dat ze geen keuzevrijheid hebben, die komen knel te zitten,
ja.
Ook zij.
Ja, ja,
ja. Ja, heel herkenbaar voor vele mensen.
Zeker, ja, ja, ja. Nou, ik dat geven als zorgverlener, dat ken ik heel goed. Hè. Dus ik geef ook veel te veel weg. En mijn levensmotto is ook, je kan pas wat weggeven als je zelf genoeg hebt. En dat zeg ik dus ook vaak tegen mijn patiënten. De ene keer, met name vrouwen, moeders. Moeders die geven graag alles weg. En dat zijn echt de helpers in het systeem. Maar dan vraag ik wel eens, en wie helpt jou dan? He, dus door wie laat jij je vullen? Want eigenlijk geef je alles weg. Maar als je op een gegeven moment leeg bent en je hebt niks meer, wie vult jou dan? Of laat je je vullen? Of sta je niet open? Want jij bent altijd maar degene die sterk en krachtig moet zijn. En dan vertel ik ze vaak wat wij op de eerste dag van elke opleiding die ik gevolgd heb leren. Je kan pas voor een ander zorgen als je eerst voor jezelf zorgt.
Exact.
Dus als je wil blijven helpen, zorg dan voor jezelf.
Ja.
En anders is het eigenlijk een beetje asociaal, want dan kan je dus de ander niet meer helpen als je niet voor jezelf zorgt. Dus zorg nou eens voor jezelf, ASO. Zeg ik dan wel eens gekscherend. Dan moet ik een beetje aftasten of ik dat kan zeggen, uiteraard.
Ja. Ja.
Maar dat bedoel ik natuurlijk met een grap, dat ik het even omdraai.
Ja.
Dat diegene dus niet eigenlijk destructief bezig is.
Exact.
Met zichzelf.
Ja. Ja. Ja, wat mensen dan ook begrijpelijkerwijs zeggen van ja, weet je, zo ben ik ook opgevoed. Zo ben ik ook opgegroeid. Mijn ouders deden dit ook. Die waren ook altijd zo aan het zorgen voor de ander.
Ja.
En dan zeg ik van ja, en bij jou mag het stoppen.
Ja.
Hè? Dus jij hebt de keuze om het anders te gaan doen.
Ja.
Hè? Je mag de regie pakken. Je bent verantwoordelijk uiteindelijk voor je eigen stuk. En ook dat ga je weer doorgeven aan jouw kinderen als je kinderen hebt. En dat is meer dan de moeite waard, zeg maar.
Ja.
En hetzelfde als in een vliegtuig bij die veiligheidsvoorschriften. Dat wanneer die zuurstofkapjes naar beneden vallen, zeggen ze ook altijd eerst jezelf.
Precies.
Daarna je kinderen.
Ja, ja, ja.
Je reflex is eerst die kinderen.
Ja.
Maar eerst jezelf.
Zeker.
Wat hebben de kinderen eraan als het met jou niet goed gaat?
Ja, ja.
Bijzonder, hè?
Ja, zeker. Ik vind ook nog een mooie metafoor wat ik ook vaak zeg als het niet aankomt. Je kan via verschillende manieren kan je natuurlijk altijd iets aanvliegen. Is dat je het op een gegeven moment laat projecteren op iemand anders waar je van houdt.
Ja.
Dus dat je bijvoorbeeld van, je hebt een zus, je vindt je zus, dat is je alles. Hoe zou je graag willen dat je zus met zichzelf om zou gaan? Of welke keuze gun jij je zus in deze moeilijke situatie? Welke keuze gun je je zus? Welk pad?
Ja.
Nou, en draai dat nou eens om naar jezelf.
Ja, wat hoop je dat ze doet?
Ja. En dan is vaak het in één keer makkelijker om inderdaad voor een ander te kiezen dan voor jezelf.
Ja,
nou,
ja heel goed.
Ja.
Mooi.
Ja,
leuk,
zeker.
Hè, om samen te werken.
Nou ja, het is eigenlijk, we doen hetzelfde, alleen dan via een andere manier, denk ik.
Ja, ja. Heel gaaf.
Ja, zeker.
Hey, en welke klanten, welke mensen komen bij jou? Zijn het kinderen, zijn het volwassenen, zijn het mannen, zijn het vrouwen, zijn het medewerkers, zijn het moeders, zoals je net vertelde, zijn het ondernemers? Wie komt bij jou?
Ja, nou dat is eigenlijk geen één specifiek iemand. Dat is wel toch veel mensen die in de reguliere geneeskunde het niet vinden. Hè? Dus mensen die inderdaad die al gediagnosticeerd zijn dat in de zin van dat zij dat er niks aan de hand is. Maar toch hun klachten blijven houden. Dus mensen met prikkelbare darmsyndroom. Mensen met vermoeidheidsproblemen, long-covid patiënten, ook burn-out patiënten, want elke burn-out patiënt heeft lichamelijke klachten.
Mm-hmm.
Dus dat soort patiënten met name. En ook heel veel patiënten die eigenlijk een burn-out hebben, maar toch het nog niet aandurven om daar iets mee te doen.
Ja.
Want het is natuurlijk heel makkelijk om naar een therapeut te gaan en op de bank te gaan liggen en zeggen van repareer mij. Hè. Dus dan kan ik weer eventjes verder. Dus soms bewijs je ze niet altijd een dienst. Maar dat is natuurlijk weer aan mij de taak om dan te zeggen van... Hey, ga eens een kamertje verder kijken. Misschien is dat een plek om toch eventjes die pleister er maar eventjes heel hard af te trekken. En dat je daarna kan herstellen.
Ja, een dus laag dat, dieper hè? Ja. Nog weer anders, ja. Laag dieper. Maar dat zijn dus eventueel jongeren die bij jou komen. Volwassenen, mannen, vrouwen.
Opa's, oma's. Eigenlijk
alles elkaar, ja, alles ondernemers. Ja.
Sporters ook. Ik heb zelf altijd gewerkt als fysiotherapeut. Ik noemde mezelf een beetje een orthopedisch fysiotherapeut. Waar ik deed heel veel trauma's. Onderzoek met echografie heb ik heel lang en heel vaak gedaan. En daarmee toch ook heel goed inzicht op hoe het lichaam zeg maar werkt met trauma's. Dus met sporttrauma's of met ongelukken en dat soort dingetjes die echt anatomisch stuk zijn.
Ja.
Dus, maar als osteopaat doe je dat weer een stuk minder. Dus ja, een mooie aanvulling zie ik het toch wel steeds als wat ik in het verleden gedaan heb en wat ik dan nu doe.
Ja.
Dus nu doe ik veel minder trauma's, omdat wij als osteopaten ervan uitgaan dat een trauma weer herstelt. En mocht het dan niet herstellen, aan het dan op een gegeven moment, dus een vertraagd herstel of een gedeeltelijk herstel, dan zie je ze vaak als osteopaat om te kijken of je ze nog weer het herstellend vermogen kan activeren.
Mm-hmm.
En dan hebben we weer hetzelfde als wat we net hadden, dat alles moet stromen. Mm-hmm. Dus alles moet stromen fysiologisch. Hè, dus hoe werkt het lichaam? Werkt het optimaal? Anatomisch, hoe ziet het lichaam eruit? Kunnen we daar nog wat mee doen? Hoe het op die manier functioneert? En, maar ook met name psychisch. Hè?
Ja.
Dus dat, als diegene niet gelukkig is in zijn omgeving. Hè, ik denk dat de mensen in Oekraïne ook een stuk minder gelukkig zijn. En toch ook wel wat lichamelijke klachten hebben door stress. Dan dat ze 2 jaar geleden hadden, mm-hmm. helaas.
Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Zeker weten.
Ja.
Zeker weten. Mm-hmm. Mooi hè? Ik vind dat we heel dankbaar werk hebben.
Zeker. En het grappige is dat ik... Ik ben 2 jaar als osteopaat aan de gang. Dat als je deze facetten allemaal bij elkaar pakt. Hè, we zeggen wel steeds, we zijn holistisch bezig. Dus het mens als één geheel bekijken we. Maar toch hebben we didactisch, om het maar een klein beetje voor onszelf begrijpbaar te maken, splitsen we heel veel dingetjes. En als we dat allemaal gesplitst hebben, dus het verteringssysteem gesplitst, het zenuwstelsel hebben we gesplitst, de emoties hebben we gesplitst. En als we daarna weer alles bij elkaar in die snelkookpan gooien, vind ik het vaak vrij logisch dat die mensen deze klachten ervaren. En toch zijn het natuurlijk bij 10 dezelfde mensen, zijn het 10 verschillende klachten.
Ja.
Dus het is nooit hetzelfde. Maar dat we toch redelijk gelijk reageren, nou, dat vind ik een mooi iets om op een gegeven moment te mogen begrijpen. En dan zeg ik wel eens, ja, we zijn net met z'n allen, we zijn net mensen.
Mm-hmm. Hè, mooi,
ja, zeker.
Ja, en we zeiden net wel al even iets zoals, weet je, wij begeleiden mensen wanneer, nou ja, medisch alles is uitgesloten. Maar er is een verwarring ook in. Want juist als medisch niet alles is uitgesloten, dan is het nog steeds de kunst in, hè, als je in de shit zit waar we... wat we niet kunnen oplossen omdat dat er is.
Ja, zeker.
Ongeneeslijk ziek of wat dan ook.
Ja.
Dan is het nog net dan is het nog steeds, of dan geldt nog steeds, van hoe ga je er dan mee om?
Ja.
En dat stuk is ook waar we ook heel veel aandacht voor hebben.
Ja.
Ik begeleid af en toe mensen die dan toch ongeneeslijk ziek zijn. En dan hen begeleiden in hoe ga ik ermee om? En hoe zorg ik ervoor dat ik toch bezig ben met dat wat het toe doet voor mij?
Ja.
Dat geeft zoveel sjeu nog aan de resterende tijd die zij leven. En dat is voor de omgeving daarvan weer ook weer heel plezierig. Ja. Hey, dus dat versterkt elkaar ook weer allemaal.
Ja, dus je behandelt niet één persoon. Je behandelt de hele... Al degenen die daarmee te
ook,
doen hebben. Ja,
ook
ja,
dat
precies.
Komt voorbij.
Een heel gezin.
Ja.
Een hele familie.
Ja.
Ja.
Ja, en weet je... voor sommige mensen is het een nadeel dat mijn vorm van werken niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Bij jullie is dat denk ik iets anders.
Grotendeels wordt het vergoed vaak,
ja.
Maar wel vanuit de aanvullende verzekering.
Ja.
Dus niet uit de basisverzekering.
Nee, exact.
Nee.
Dus dat is al heel erg fijn. Heel veel mensen zijn ook aanvullend verzekerd, dus dat is fijn voor hen. En een vorm van werken zoals ik doe, dus de coachingstrajecten, die duren meestal 1 maand of 3. Voor de ondernemers en directie is het een exclusief traject van 1.5 jaar. Nou, dat zijn vormen van trajecten, begeleiding, persoonlijke ontwikkeling op alle vlakken waar het nodig is. Dat wordt niet vergoed. En gelukkig is daar tegenwoordig ook dat mensen bereid zijn in zichzelf te investeren. Want die hebben zoiets van, ja, wat als ik het niet doe? Dat is ook nog een ding.
Ja.
Blijf ik het wegschuiven? ga ik afleiding zoeken? Ja. Ga ik in die overlevingsstand?
Hebben ze waarschijnlijk allemaal al geprobeerd?
Hebben ze vaak al geprobeerd. Hebben al heel veel geprobeerd. Ja. Hè, dus mensen zeggen ook van ja, of ik nou een nieuwe bank koop of een nieuwe keukentafel. Weet je, ik stop het toch liever in mezelf, want dat brengt mij op de lange termijn zoveel verder.
Ja.
En als mensen een werkgever hebben, dan wordt het gelukkig tegenwoordig ook 9 van de 10 keer door de werkgever. Vergoed.
Ja, ze hebben er vaak een potje voor.
De werkgever die beweegt mee. En die heeft er namelijk zo'n groot belang bij dat die medewerker niet uitvalt. Of als die uitgevallen is, niet langer thuis zit dan nodig. Het kost ongelooflijk veel geld. En de druk, werkdruk komt bij de werknemers die er nog wel zijn.
Ja.
Die druk komt dan daar nog hoger bij te liggen. En als je onzuinig bent op je goede mensen, dan draag je dus ontzettend bij aan het welzijn van hen als je hierin meebeweegt.
Ja.
En dat vind ik wel heel erg mooi, dat dat tegenwoordig gewoon geen enkel probleem meer hoeft te zijn. Want kijk, natuurlijk zijn er nog steeds ook werkgevers die, of opdrachtgevers van mij, die dan zeggen van ja, nou ja, weet je, ik vind het wel een aardige kostenpost hoor, die coaching. Maar volgens mij kunnen we het ook wel anders doen. En ik ga nog wel eens praten met hem of haar. Maar als iemand eenmaal uitvalt, en we weten allemaal, als mensen eenmaal zich ziek melden, kan dat maandenlang ongemerkt sluimeren. En het is dus ook volgens TNO en veel andere, dat zijn onderzoeken naar, gemiddeld kost het de werkgever in Nederland €1 ton per jaar per werkende per werknemer.
Ja,
die ziek is.
Ja.
€1 ton per jaar.
Ja, dat is heel veel. Ja.
En dat is een 50.000 in een half jaar. 25.000 per kwartaal. En de trajecten bij mij, die staan niet in verhouding tot die kosten die het zouden zijn.
Ja.
Als ze het laten lopen.
Ja.
Dus dat maakt dat er steeds vaker opdrachtgevers zijn die zeggen van, joh, wil jij voor ons het gezicht zijn van verzuim? Als mensen echt er tegenaan lopen of op hun tenen. En ik ben zo zuinig op die medewerker. Ik wil eigenlijk, omdat hij zo goed werk levert, niet dat hij ziek wordt.
Ja.
Dus dat is het mooie, dat je eigenlijk elkaar op die manier ondersteunt.
Ja, ja, ja. Nou, vanuit de werknemer, ik heb dan de werkgever bij jou dan. Bij mij zijn dat natuurlijk de opdrachtgevers zijn, niet de werkgevers, maar dat zijn de patiënten bij mij dan. Dus die zijn wat dichter bij het vuur. Het probleem als therapeut is dat je nooit 100% garantie kan geven aan de patiënt. En de patiënten die hebben vaak al heel veel geprobeerd. En die komen dan bij mij. En dan, die willen natuurlijk het liefst willen. Die natuurlijk weten van, hey, ik word toch wel beter, hè?
Kun je het fixen?
Precies. Ja. Heal me, fix me. Het garagemodel inderdaad. Alsof je een auto bij de garage brengt. En helaas is dat natuurlijk ik zeg altijd, het is net een dans. Met z'n tweeën. En het enige wat ik kan doen is na de dans degene een stukje de juiste richting opzetten richting herstel. En en dan is degene aan de patiënt zelf om daar natuurlijk wat mee te doen.
Ja.
Voor mij lijkt mij dat een beetje jouw natraject. Hè? Je kan die mensen helpen, je kan ze op het spoor zetten.
Ja.
En daarna kan je ze alleen maar succes wensen. En dan is het aan de klant bij jou dan om gezond te blijven.
Ja, exact.
Ja.
Maar weet je, het werkt op zoveel vlakken door. He, als het dan met zo'n medewerker weer goed gaat, want ik zeg altijd, een traject is geslaagd. Ook ik kan de garantie niet geven dat ik het wel even fix. We doen het samen, het is een dans, inderdaad.
Ja.
He, maar ik zeg altijd, we gaan samen dat commitment aan, waarbij je uiteindelijk zelf harder werkt dan ik. Alleen ik geef je af en toe zo'n zetje uit de groef, links of rechts geef ik je een tikkie. En we hebben regelmatig contact, ook tussendoor, tussen de sessies in, om te zorgen dat we dat lijntje kort houden. Maar weet je, 9 van de 10 keer pakt dat zo goed uit, waarbij ik vooraf tegen de werkgever eigenlijk zeg, of de opdrachtgever, weet je, een traject is geslaagd als een werknemer blij terugkeert op de werkvloer of blij vertrekt.
Ja, precies.
Weet dat ook een hele mooie uitkomst zou zijn.
Ja.
Want jij wil dus niet medewerkers hebben die niet op hun werkplek zitten, die eigenlijk daar helemaal niet zo goed passen.
Nee.
Dan heb je een goede dienst bewezen.
Ja.
Hè? Dus dan wordt jouw team of jouw, jouw personeel zit dan echt veel meer. Het wordt steeds meer zuiver. Iedereen zit veel
zeker
meer op zijn plek.
Allemaal de neus dezelfde kant.
En dat versterkt gewoon.
Ja.
Dat versterkt elkaar. En dat is goed voor de groepscohesie.
Ja.
En voor de collectieve dynamiek die er vaak is. Die gaat dan ook de goede kant op.
Zeker. En vaak is degene die uitvalt, die heeft het heel goed voor met de,
ja.
Met de werkgever.
Ja.
Maar wat minder met zichzelf waarschijnlijk.
Ja.
Nou ja, en dus dan is het alleen maar goed dat je houdt het ook nooit vol. Dus het is goed dat diegene blij gaat, blij vertrekt.
Ja.
En dat is ook, want je kan het beste met de stroom mee in plaats van er altijd maar tegenin hoeven zwemmen.
Ja.
Dan denk dat je inderdaad ook de anderen een heel goede dienst bewijst om die anderen blij te laten vertrekken.
Ja. Mooi. Of dus blij terugkeert op de werkvloer, want dat gebeurt gelukkig nog steeds vaker.
Het meest.
Ja.
Okay.
Dat is leuk voor de werkgever ook. Hè?
Ook, zeker. Ja.
Dat is toch altijd anders best wel weer gedoe. Maar goed, het is het mooiste om het transparant te laten zijn. Ja. En dat is waar ik voor sta.
Ja. En geen valse beloftes die je niet waar kan maken.
Exact. Nee. En een kort lijntje ook met de werkgever. Ja. Want wat ik weet dat de werkgever of de opdrachtgever dus ook belangrijk vindt. Van goh, dan kan zo'n medewerker van mij wel bij jou coaching gaan volgen. Maar in onze ontwikkelgesprekken of onze bila's hebben we toch ook wel een paar puntjes die steeds terugkeren. Wil je dat meenemen?
Ja.
Dus dat gebeurt dan in een driegesprek met zo'n medewerker, HR iemand of afdelingshoofd of manager of werkgever zelf en mij. Of het komt bij mij terecht.
Ja.
Dus dat geven we dan ook weer een update over halverwege en aan het eind. Gaaf.
Zeker.
Hoe kunnen mensen ons vinden?
Mensen kunnen ons vinden via bebalancededam.nl. Dus balancededam.nl. Ik denk dat je zoekt op sportschool Edam of op osteopathie Edam of yoga studio Edam. Dat we er ook wel bovenuit komen. Dat is toch ons doel om een begrip voor een baken voor rust en herstel te zijn in deze drukke omgeving en drukke maatschappij waar we ons bevinden.
Nee, lawaaiige maatschappij noemen we het.
Ja, precies. Ja. Een drukke, lawaaiige. En op zich is die lawaai, dat zit, zolang dat lawaai niet in je zit, is het helemaal niet erg.
Ja.
Dus het hoeft hier ook niet altijd maar stil te zijn. Maar zolang diegene maar weer stil in zijn hoofd vertrekt, dan is het hebben wij ons doel bereikt in ieder geval.
Ja, gaaf. En mensen komen van heinde en ver, denk ik, ook hier naartoe.
Dat is wel echt de kop van Noord-Holland. We zitten op een mooie locatie tussen Amsterdam en Horen in. Dus er zijn ook heel veel mensen die hier echt langs rijden. We zitten echt aan de N-weg. Dus veel parkeerplaatsen. Dus het is
gratis
makkelijk. Gratis parkeren, ook niet geheel onbelangrijk.
Ja.
Ja, en voldoende parkeerplaatsen. Dus ik zeg altijd, al parkeer je hem overdwars. Dat kan allemaal.
Ja, en ik werk dus eigenlijk in heel Nederland. En dat komt omdat wij met inmiddels 10 coaches alweer zijn. Die wonen verspreid over heel Nederland. En onze opdrachtgevers zitten ook overal. Of die hebben medewerkers verspreid over Nederland wonen. En zo kunnen we eigenlijk iedereen bedienen. Want we werken allemaal in de straal van 40, 50 kilometer, zeg maar.
Ja.
Rijden onze klanten tegemoet,
ja,
bijvoorbeeld.
Mooi.
Nou, super. Ik zet ook even onze vindbaarheid onder in de show notes.
Nou, leuk. Iedereen is welkom.
Ja, exact. Super.
Ja. Nou, dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
Heel goed. Fijn. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt of wanneer je ons als coach wilt opnemen in de profijdenboog van jullie bedrijf, stuur dan een mail naar info@bewegingopelkniveau.nl. Wil je met mij persoonlijk werken? Kijk dan even op bewegingexcellent.nl. Of zoek me even op LinkedIn of Instagram. En tot slot, onlangs is mijn nieuwe e-book over loskomen van je telefoon verschenen. Mocht je deze willen ontvangen, dan kun je hem gratis downloaden via bewegingopelkniveau.nl/e-book. En natuurlijk staat de info ook beschreven onder deze podcastaflevering. Mooie dag!